Ik leg het woord even aan de kant, maar dat is puur praktisch. Dat moet natuurlijk niet vanavond, want vanavond zijn we juist bij elkaar om centraal rondom het woord te komen. Maar goed, dat is even voor het neerleggen handiger. Welkom iedereen, vanavond deze Bijbelstudie. Moet ik even goed nadenken, de vierde Bijbelstudie in de serie over de bergreden. We hebben op de dinsdagavonden de Bijbelstudies gehad, afwisselend verzorgd door Casper en door Peter. Peter is dus voor de vierde keer nu dan ook weer aan de beurt. Ook voor volgende week, ook de mensen uitgenodigd voor de Bijbelstudie op de woensdag. Ook de mensen die eventueel meeluisteren via de techniek, ook hartelijk welkom. Want je kunt in principe de studies naluisteren. Kan dat niet? Die komen er toch op, die studies? Ja. Nee, maar van vorig jaar dan?
September, vorig jaar wel.
Nou,
staan
als het goed is, sowieso. Ja, dat, nou, het kan wel zijn dat een van de studies van de broeders, want ik heb één keer meegemaakt dat er geen geluid was. En dan kan het, want dan hebben we geen opnames. Maar in principe, als er iemand zit, dan wordt het opgeslagen. Dus, moet we altijd even nakijken. Maar ik kan het ook niet meer terughalen. Ja. Ik kan ook nu een keer in een apart gesprek een korte samenvatting geven, maar ja, goed. Ik weet niet of dat... Ja. Oké, mooi. Nou, vanavond gaan we weer volgens het principe zoals we dat gedaan hebben. We hebben de studie, zo rond 8:30 gaan we een kopje koffie drinken. En hebben we nog wat mogelijkheden om even wat vragen te stellen. En dan meestal zo rond 9:15, dan zijn we klaar. Het is lekker warm voor de mensen die het koud hebben. De kachel is volop aan, dus wat dat betreft gaat het goed. Ja, ik denk dat dat wel goed is, want het wordt het dan wel heel erg warm. Naar gewoonte gaan we ook een lied zingen. Ik hoorde volgens mij net in de gang iemand dit lied neurieën en ik vond hem wel mooi. Dus ik denk, het is misschien wel goed dat we deze gaan zingen. Nou, die kennen we wel, denk ik. Het is een wat ouder lied uit Johannes, hier, maar wel met een hele mooie tekst. Dus ik stel voor dat we dat eerst gaan doen.
Zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag en nacht. Trok mij weder uit duivels zonder macht. Hij legde op zijn schouders neer en bracht mij tot de grote weer. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door from
mooie tekst, denk ik. Daar kunnen we, denk ik, deze avond wel mooi mee beginnen. En uiteraard wil ik graag ook een zegen vragen voor vanavond. Vader in de hemel, dank u zo, Heer, voor dit samen zijn, dat we zo midden in de week ook hier mogen zijn. Dank u voor dat lied wat we net mochten zingen. We danken u voor uw genade, voor het kostbaar bloed wat vergoten is voor onze zonden. Heer, daar kunnen we u niet genoeg voor danken. Dat dat de basis is, Heer, van ons leven. Dat dat ook de basis is van ons geloof. Heer, we danken u daarvoor. We willen vragen of u ook zo met ons wil zijn als we vanavond de Bijbel openen, Heer. Als we verder gaan met de bergreden. Wilt u het zegenen en wilt u het leiden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Aan jou het woord. Ik zal voor jou een glaasje water pakken. Ik heb het zelf ook.
Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Toch een aantal mensen van Luktor. Geen mensen van de VEG heb ik gezien, dat vind ik wel erg jammer. Het is geloof ik ook vrouwencontact en een aantal mensen die worstelen daar altijd een beetje mee. Van gaan we nou naar vrouwencontact of gaan we naar de Bijbelstudie? Nou, ze hebben blijkbaar voor vrouwencontact gekozen vanavond. Maar goed, we richten ons op degene die er wel zijn, vind ik altijd. Voordat ik begin, ik heb hier nog een paar van die boekjes liggen. Als er mensen zijn die zeggen, ik heb nog steeds belangstelling voor dat boekje wat je gemaakt hebt, dan liggen ze hier. Ze zijn voor een tientje te krijgen. Dus aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik er steeds mee leur, maar aan de andere kant is het voor het goede doel. Dus mocht je hem niet hebben, dan kom maar naar me toe straks. Dankjewel. Ja, voor de zending. Ik wacht net zo lang tot Wessel er ook een gekocht heeft. Goed, ik ga met jullie over de bergreden nadenken en ik ga vooral Matteüs 6 behandelen. En Matteüs 6, dat is het gedeelte dat de Heer Jezus spreekt over drie onderwerpen. En hij heeft het over het geven, het bidden en het vasten. En straks als we die drie onderwerpen hebben behandeld, wil ik ook nog even een sprongetje maken naar hoofdstuk 7, waar het over gebedsverhoring gaat. Dus ik ga eerst beginnen maar bij Matteüs 6 en ik wil de eerste vier verzen eerst maar eens lezen. En dan doen we straks zo tussendoor, lezen we het volgende blokje wel. Het geven, ik heb de NBG-vertaling meegenomen, er staat boven het geven van aalmoezen. En dan zegt de Heer Jezus, zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Nou, ik zei al drie verschillende onderwerpen, het geven, het bidden en het vasten. En bij alle drie de onderwerpen vertelt Jezus dat het de bedoeling is dat we de dingen in het verborgene doen. Wat in het verborgene gedaan wordt, wordt door God vergolden. Kijk, dat zie je in het vierde vers staan. Opdat gij uw aalmoes in het verborgene zij en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Je ziet het ook in hoofdstuk 6, vers 6, daar gaat het over het bidden. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En je ziet het ook in vers 18, daar gaat het over het vasten, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Als je dat zo leest, dan lijkt dat wel een klein beetje in tegenspraak met hoofdstuk 5. Want in hoofdstuk 5, daar zegt de Heer Jezus dat wij een licht moeten zijn. Het licht mag niet onder de korenmaat worden gezet, maar het moet op de standaard gezet, zodat iedereen je goede werken kunt zien. Dus daar zegt Jezus, het moet zichtbaar zijn en nu zegt hij, doe het maar in het verborgene. Dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. Toch denk ik dat dat niet zo is. In het vorige hoofdstuk gaat het vooral over het feit wat we moeten doen. We moeten onze Vader verheerlijken door onze goede werken. En hier in het zesde hoofdstuk gaat het er dan over op welke manier we de dingen moeten doen. Uiteraard is het goed om te geven, het is goed om te bidden, het is goed om te vasten. Maar je kunt het zo makkelijk uit verkeerde motieven doen. En daar gaat het in het tekstgedeelte van vandaag vooral over. Wie geld geeft voor een goed doel, die doet dat voor hem. En dan is het ook genoeg dat de Heere God ervan weet. Hij zal het belonen. En als je de eer van mensen zoekt, dan zoek je je eigen eer. En dan heb je je loon al, zegt de Heere Jezus. Hij zegt, zo doen de huichelaars. Het Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, daar komt ons woordje hypocriet vandaan. Dat lijkt daar wel op wat er staat. Het betekent zoiets als een toneelspeler. Iemand die een rol speelt achter een masker. Dus voor een gewone toneelspeler werd hetzelfde woord gebruikt. Maar dat kennen wij in het Nederlands ook wel. Hè? Als je gewoon iemand werkt bij het toneel, ja, dat is een toneelspeler. Niks mis mee. Maar als we iemand uitmaken voor, oh, dat is zo'n toneelspeler, dan voel je wel, dan is het iemand die doet alsof. En dat gebeurt hier dus ook in het Grieks, hè, waar het Nieuwe Testament in is geschreven. Dat woordje hypocriet, dat woordje toneelspeler, dat wordt dus letterlijk gebruikt voor iemand die werkt bij het toneel. Maar het wordt ook gebruikt voor iemand die zich dus mooier voordoet dan hij in werkelijkheid is. Dat is hypocriet. En dan ben je nep, dan ben je niet echt. Nou, volgens de Heer Jezus komen de huichelaars vooral in de synagogen en op de straten. En in die synagogen en die tempel, en er staan allemaal offerbussen. Bij de tempel weten we ook dat daar van die offerbussen staan die bazuinen genoemd worden. Die hebben ook een smalle bovenkant en een brede onderkant. Dat was om diefstal te voorkomen, kon niet zo makkelijk met je hand inkomen en zo. Maar daar kon je zo heerlijk je geld in laten vallen. En er waren dus mensen, de huichelaars, die deden dat nogal demonstratief. Die maakten er eigenlijk een soort showtje van. We kennen dat verhaal wel van die arme weduwe. Dan zien we de rijken, die stoppen allemaal veel in die offerkisten die er staan. En die weduwe die geeft maar één klein kopermuntje en die gaf eigenlijk alles wat ze had. En daar wordt ze om geprezen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een schande voor Israël dat er armoede was. Want er mocht geen armoede zijn in Israël. Nou, die huichelaars die maakten er een show van. En die gaven dus grote geldbedragen in die bus en die lieten ze dus vallen. En zo bazuinden ze als het ware hun gift voor zich uit. En Jezus die stelt daar tegenover dat de linkerhand niet hoeft te weten wat de rechterhand doet. Nou, dat is volgens mij figuurlijk gesproken, want je hand weet helemaal niks. Het gaat er dus over dat we onze giften en gaven niet voor ons uitbazuinen om waardering van mensen te krijgen. De praktijk die je vroeger bijvoorbeeld in kerken had, vind ik in dit opzicht heel kwalijk. Als de rijken een grote bank voor in de kerk of een mooi plekje konden kopen en de armen moesten staan. Zo ging dat vroeger. Dus je kon ze zo aanwijzen wie de armen waren in de kerk, zeg maar. En de rijken zaten op de mooie plekjes. En dat zit hier een beetje tegenaan. Dan denk ik van, ja, in de kerk zijn we volgens mij allemaal gelijk. Dus het is heel raar dat de rijken op de mooie plekken zitten en dat armen zelf moesten staan. Het was zelfs zo dat armen kleding kregen van de diaconie. En die kleding was meestal ook allemaal hetzelfde. Dus iedereen wist precies wie de kleren van de diaconie aan had. Dus dan ben je bezig etiketten te plakken in de kerk. Hè? En dat mag gewoon niet. En die rijken denk ik dat die hun eer ook al hadden. Want die zaten op het mooie plekje. En daar heeft de Heer Jezus het hier ook over. Je ziet nog wel eens, dan moet ik er ook altijd aan denken. Dan heb je bijvoorbeeld een of andere actie. En dan staan er vaak namen op van mensen die gegeven hebben om die actie mogelijk te maken. Dat is vaak met bedrijven zo en zo. Maar het riekt hier altijd een beetje naar voor mijn gevoel. Dan bazuin je jouw gift voor je uit, want het is eigenlijk alleen maar een reclame waarin je wil laten zien hoe goed je zelf bent of hoe goed je bedrijf is. Nou, de Heer Jezus zegt, als je dat in het Koninkrijk van God op die manier wil doen, dan moet je niet denken dat je ook nog loon bij de Vader in de hemel krijgt, want dan heb je je loon al. Geven mag je gewoon voor jezelf doen. Dat moet je van harte doen. En God heeft de blijmoedige gegeven, lief. Maar je moet het niet voor je uitbazuinen. Dan heb je je eer al gekregen van mensen. En dan moet je niet denken dat je ook nog eer van God krijgt. Nou, dat is dat eerste stukje. Geven. In het tweede gaat het over het bidden. En dan ga ik eerst vers 5 tot en met 8 even met u lezen. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, daar heb je dat woord weer, want zij staan gaarne in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenvolkeren dat doen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hen dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat u nodig hebt, eer gij hem bidt. En bid gij dan al dus, en dan komt het onze Vader, en daar gaan we straks naar kijken. Dus wat voor geven het geven geldt, geldt ook voor het bidden. Maak er geen show van. En nu gaat het in Jezus' onderwijs niet om de vraag of je wel of niet in het openbaar mag bidden. Dat mag best. Het gaat erom dat je het niet doet om gezien te worden. Zo gebeurde het in Jezus' tijd dus door de hypocrieten. Die zorgden dat ze op het uur van het gebed toevallig op een drukke kruising of op een druk plein stonden, om daar als het ware hun vroomheid te etaleren. En daar heeft de Heere Jezus een afkeer van. Niet van openbaar gebed op zich, maar wel van schijnvroomheid. Als het om je eigen eer te doen is, geldt weer hetzelfde als bij het geven, dan heb je je loon en dan moet je niet denken dat God daar blij van wordt. Als je de eer van mensen zoekt, dan krijg je ook niet meer dan eer van mensen. En dan zegt Jezus, ga dan maar in je binnenkamer. Nou, de huizen in die tijd, die zagen er wat anders uit dan onze huizen. De meeste huizen kenden nauwelijks verschillende vertrekken. In het leefvertrek, daar werd gegeten, daar werd geslapen, daar werd gewoond. Soms stond in de hoek nog ergens een geit of zo. Maar er was niet zoiets als ieder kind een eigen kamer of zo. Het enige dat men kende was een soort voorraadkast. En dat woord wordt hier gebruikt. Ga in je voorraadkast zitten. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. Dat is je binnenkamer. Ga daar maar zitten. Dan zit je alleen. En dat woord wordt dus hier gebruikt. Ga in je binnenkamer, dat is je voorraadkast. Wij zouden misschien zeggen, ga in de kelder. Sommige huizen hebben onder de trap zo'n kelder zitten. Nou, daar lijkt het dan een beetje op. Kijk, dan ben je alleen met God. Daar is geen eer van mensen te krijgen. Daar gaat het om God en jou. Jij als klein mens, alleen met die grote God, met die heilige Vader. Die ernaar verlangt om onze stem te horen. Die ernaar verlangt dat we op hem gericht zijn en niet op de eer van onze medemens. Het gaat er dus niet om dat we niet in het openbaar mogen bidden. Ik hoor mensen dat wel eens zeggen hoor. Ja nee, ik bid niet in een restaurant of ik bid niet in de kantine op het werk. Of sommigen ook, ik doe niet mee aan een bidstond. Want er staat in de Bijbel, ga in uw binnenkamer. Nou, ik vind dat een beetje een drogreden. Want daarom staat dat niet in de Bijbel. In de Bijbel wordt openbaar en gezamenlijk gebed helemaal niet afgewezen. Er zijn verschillende plaatsen, zeker in Handelingen, het leven van de eerste gemeente, dat je ziet dat er mensen samenkomen om te bidden. En daar is helemaal niets fouts aan. Er is niks mis met een gebedsgroep of een bidstond. Het gaat om je gerichtheid. Het gaat, waar ben je nou mee bezig? Wil je je eigen eer of wil je Gods eer in het gebed ervaren? Nou, maar het geldt wel een waarschuwing. Hè? Het gaat dus om God en niet om jezelf. Ik maak wel eens mee, en dat vind ik helemaal niet leuk, als voorganger, dat mensen tegen je zeggen, ja, ik vind dat je zo mooi bidt. Ja, dan denk ik, ja, volgens mij kan ik redelijk snel en makkelijk formuleren, maar dat zegt helemaal niks over je hart. Dat zegt helemaal niks over je hart. En ik probeer wel op God gericht te zijn, hoor, maak je geen zorgen, maar dus ik vind het eigenlijk niet zo'n compliment. Ik zeg ook wel eens in de kerk, op een of andere manier, dat is bij ons wel een beetje, als de voorganger of de dominee binnenkomt, denkt iedereen altijd dat hij wel kan gaan bidden of zo, of wel voorgaat. Een soort betaalde bidder of zo. En dan zeg ik altijd, ja, ik ben geen beroepsbidder en ook geen bidmachine. En iedere gelovige kan bidden. Natuurlijk, er zijn situaties waarin ik als voorganger geacht wordt het gebed te doen, en dat doe ik ook zeker. Maar de vanzelfsprekendheid heb ik altijd een beetje moeite mee. Nou, goed, Fijn als je gebed iemand bemoedigt, en dat mag ook best uitgesproken, maar het gaat uiteindelijk dus om je hart. En ik hou zelf heel erg van die eerlijke, authentieke gebeden. Dat hoor je bij ons in de kerk en hier ook wel, sommigen nog gewoon in het dialect. En dan denk ik, heerlijk, dat is gewoon je moerstaal. En dat is ook eerlijk uit het hart gesproken. En vind ik mooier dan de perfecte volzinnen die thuis zijn opgeschreven, alhoewel dat ook kan horen en dat is prima. Maar laat het vooral uit het hart zijn. Goed, we kunnen allemaal bidden en beroepsbidders bestaan niet. En Jezus waarschuwt wel voor onoprecht gebed. En ook waarschuwt hij voor die omhaal van woorden. De heidenvolkeren, dat zijn de niet-Joodse volkeren in de Bijbel, die hadden bij hun goden een manier van bidden ontwikkeld die manipulatief was. Denk maar een beetje aan hoe dat ging bij die Baalpriesters op de Karmel, in 1 Koningen 18 met Elia. Die mensen waren de hele dag aan het dansen, aan het springen en zichzelf aan het snijden en zeer doen en een heleboel spektakel en er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Maar dat was de manier waarop bij die heidenvolkeren vaak werd gebeden. Het was drammen bij hun God. Ja, en die God die hoort natuurlijk niet. En Elia, dat vind ik dan wel zo mooi, die bidt dan een heel simpel gebed eigenlijk daar op die Karmel. Die zegt, Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, laat bekend worden dat u de God van Israël bent en dat ik uw dienaar ben en dat ik de dingen die ik doe in overeenstemming zijn met uw woord. Antwoord mij, en zodat het hele volk weet dat u de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer brengt. En dan vuur uit de hemel. Ja, vind ik prachtig. Geen omhaal van woorden, gewoon in vertrouwen, in geloof, bidden. Dat was alles. En het vuur viel neer. Dus geen ellenlange verhalen, geen omhaal. Nou, wat voor beeld van God heb je als je zo met hem omgaat? Dat mag je afvragen. Hè? God is niet een soort grillige God bij wie je maar moet afwachten of hij je wel gunstig is gezind. God is Vader. De Heer Jezus die gaat straks ons het Onze Vader leren. Nou, Vader, Abba, Papa, dat geeft iets heel vertrouwds weer. Wij mogen heel vertrouwd met de Heere God omgaan en je mag ook verzekerd zijn als je zijn kind bent, dat hij van je houdt. Dus als je bij hem komt, als je met hem praat, mag je zeker zijn dat de God met wie je spreekt van je houdt. En de psalmen zeggen het zo mooi, hè? Hij neigt naar voren, hij neigt zich voorover naar ons. Dat neigen is vooroverbuigen. Ik heb altijd een beetje zo'n plaatje voor me van, ik heb kleinkinderen, 8. En er zitten een paar van die hele kleine guppies bij, zeg maar. En als, die kan ik niet zo goed verstaan altijd. En dan buig je even voorover. Wat zegt dat kind nou, zeg maar. Nou, zo zit de Heere God naar onze gebeden te luisteren. Dan buigt hij even voorover. Oh, mijn kind zegt wat. Dat is mooi. Ja, we zijn waardevol in zijn ogen. En als de Heer Jezus zegt, je mag niet met omhaal van woorden bidden, dan wil dat niet zeggen dat je nooit lang mag bidden. Moeten we wel goed begrijpen. We moeten niet drammen. Maar je mag best heel lang bidden. Als je veel te bidden hebt, dan kun je ook heel lang bidden. Als ik denk aan de Heer Jezus, die in Gethsemane was, dan zal hij niet in 5 minuutjes klaar geweest zijn. Er staat ook ergens anders, dat in het begin van het evangelie ergens, ik dacht in Lucas, dat Jezus zijn discipelen ging uitkiezen. En daarvoor was hij de hele nacht in gebed. Nou, dat is ook geen drammerig gebed geweest, maar de Heer Jezus die stond aan het begin van zijn openbare bediening en die had heel veel met zijn vader te bespreken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Je kunt momenten hebben dat je gewoon heel veel te bidden hebt. Je hebt gewoon heel veel op je hart of heel veel meegemaakt of dingen die je enorm bezighouden. Maar de Heer Jezus waarschuwt wel, ga niet zoals die heidenvolkeren. Ga geen spektakel maken. God die weet het als je het vertelt. Dus dat is wat hij hier benadrukt. En weet dat God je lief heeft met een oneindige liefde. En hij zal geven wat goed voor je is. Goed, laten we eens naar de inhoud van het Onze Vader gaan kijken. Ik ga even lezen bij het 9e vers. Hele bekende woorden. De Heer Jezus zegt, bid gij dan aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Nou, dit gebed, het gebed dat Jezus zijn discipelen leert in de bergrede, En dat wij dus ook weer hebben mogen ontvangen. Dat wordt over de hele wereld in ik weet niet hoeveel talen gebeden. Alle christenen in alle landen bidden het Onze Vader. Ik heb wel eens in Ierland was het geloof ik in een kerk. En toen daar werd gedeeltelijk Keltisch gesproken. Nou, daar kunnen wij dus helemaal geen chocola van maken. Hè? Dus, maar gelukkig stond het in de liturgie ernaast dat het in het Engels. Ik denk, oh, het zal het Onze Vader zijn wat hij nu aan het doen is. Maar dat werd dus daar ook gewoon zo gebeden. Nou, wij hebben het over Onze Vader. En letterlijk staat er in het Grieks eigenlijk, staat er Vader die de Onze is. Dus je begint met de Vader. Vader die de Onze is. Zo staat het er. En ik vind het wel mooi dat er Onze staat. Er staat niet mijn. Dat verbindt mij dus gelijk met mijn broeder en mijn zuster. Natuurlijk, geloof is ook een persoonlijk geloof. Maar dat, dat heft dat gezamenlijk in ieder geval niet op. Nou, de Heer Jezus zegt, zeg maar Vader. En dat was voor die discipelen. Dat was voor de discipelen volstrekt nieuw. God wordt in het Oude Testament soms wel een vader genoemd. Hè, zoals een vader zijn kinderen. Zo wordt hij wel eens omschreven. Maar God als vader aanspreken, dat kende men in de tijd van het Oude Testament niet. En Jezus die leert dat hier. Zeg maar Vader, zeg maar Abba tegen God. En dat is ongekend. Dat God, de Almachtige, onze Vader wil zijn en dat wij kinderen van Hem mogen zijn. En God die is daarbij betrokken met zijn hele wezen. Hè? Want het is God de Zoon die ons als het ware tot de Vader brengt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. En je bent niet dus automatisch een kind van God, een kind van de Vader. Hoor je tegenwoordig vaak zeggen, hè? Als je met mensen, ach, we zijn allemaal kinderen van dezelfde Vader en van dezelfde God. En dat is niet waar. Je bent wel allemaal schepselen van dezelfde God. Maar een kind van God kun je alleen maar worden door de Heer Jezus. Door geloof in zijn offer mag je kind aan huis zijn bij de Vader. Allen die hem aangenomen hebben, Johannes 1 vers 12, die hebben het recht gekregen om een kind van God te worden. Schepsel ben je vanzelf, hoef je niks voor te doen. Kind word je door geloof. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Nou, ik zei net, God is met zijn hele wezen betrokken bij het feit dat hij onze Vader is. Want Jezus brengt ons bij de Vader terug. En Paulus die zegt later in de Romeinenbrief dat de Heilige Geest ons leert om Abba te zeggen. Om de Vader Abba te noemen. Die Geest die is bezig ons van binnenuit te veranderen en die leert ons Abba zeggen. He, dat is de geest die getuigt van het zoonschap, dat geldt ook dochterschap bij, dat we kinderen van God zijn. En door die geest roepen we Abba Vader. En die geest getuigt ook dat wij kinderen van God zijn. Dus de geest die zegt het ons als het ware voor. Net zoals vaders en moeders hun kinderen leren praten, zo leert de Heilige Geest ons Abba zeggen. Ja, dat is niet alleen maar om dat woord uit te spreken, maar hij leert ons als het ware die vertrouwelijke omgang met de Vader, dat we ook werkelijk besef hebben dat wij kind zijn van onze hemelse Vader. En zo met hem mogen omgaan. Dat hele vertrouwelijke wordt daarin sterk benadrukt. En dat werkt de geest in je hart uit. Nou, wat betekent het nog meer in de eerste plaats, denk ik, als we God Vader noemen, dat we ook over dat woordje Vader wel even moeten nadenken. Welk vader, wat roept dat woordje Vader bij jou op? Hè? We hebben allemaal vaderbeelden. Zeg maar, hè. Als ik tegenwoordig, ik ben dus vader, ik merk dat ik alweer een beetje ouder word. Ik zie mijn kinderen zijn dus ook vader en moeder. Hoe die weer met de kinderen omgaan is alweer anders dan ik het doe, zeg maar. Hè, en als je de generatie van mijn, ik had vroeger als kind niet de lef om mijn vader je of jij te noemen. Mijn kinderen doen dat wel bij mij en ik vind dat ook helemaal niet erg. Maar dan zie je dat dus de manier waarop je omgaat met je vader, dat ook in de tijd verandert. In onze tijd is gaan zeggen, sommige vaders die zeggen, ja, ik wil een maatje voor mijn kind zijn. Dan denk ik, nee joh, je bent zijn vader. Je bent niet zijn maatje. Je moet vader zijn. En ook je vaderrol vervullen. En dan mag je best je of jij zeggen, kan me niet schelen. Maar er zijn ook heel veel kinderen die noemen hun vader Piet. Of die ouwe die er op de bank zit, zeg maar. Nou, als dat beeld is wat vader bij je oproept, dan krijg je wel een vertekend beeld bij het woordje vader, als de Bijbel God Vader noemt. Want je moet kijken eigenlijk, hoe was dat woordje vader in de Bijbelse tijd? Welke betekenis had het toen? He, je moet niet dat kopiëren naar vaders van vandaag zonder meer. Want dan ga je mis. In de Bijbelse tijd had de vader, die had gezag. Gezag over zijn huishouden, gezag over zijn gezin. Dus de vader had de leiding over de familieleden en de gezinsleden die gehoorzaamden hem. Dus als God onze vader is, dan denk ik dat we ook moeten realiseren dat dat ook betekent dat hij de leiding heeft over ons leven. En dat wij hem gehoorzamen moeten, daar moet je respect voor hebben. Die vader was ook onderwijzer. In de tijd van de Bijbel was het de vader die vooral zorgde voor de geestelijke opvoeding van zijn kinderen. Kijk, in onze westerse wereld, waar dus de vader, zeg maar, toen de industrie opkwam, waren de vaders het die zeg maar, van 8 tot 5 de deur uitgingen, toen is steeds meer de geloofsopvoeding bij de moeders terechtgekomen. Maar in de Bijbelse tijd was het wel de vader die het zijn kinderen inprentte en onderwijs gaf. Derde is ook dat de vader zorgt voor het levensonderhoud van zijn kinderen. Dus een vader is ook iemand die zorgt. Kinderen ontvangen voedsel, ze ontvangen bescherming. Dus hij begeleidt hun kinderen naar de volwassenheid. En het vierde is dat de vader ook een erfenis nalaat. Hij is een erflater, hij zorgt voor die erfenis. En de vader was dus de bezitter van het land en hij was de bezitter van het erfgoed van de familie. En hij deelt die bezittingen met zijn kinderen. Zijn zonen hadden het recht om dat land later in bezit te krijgen als die vader stierf. En Paulus heeft het daar in Galaten 4 over, als hij zegt, u bent geen slaven meer, maar zegt hij dan, u bent kinderen van God en als kind bent u erfgenaam. Als we die vier woorden nou eens tot ons laten doordringen, gezag, onderwijs, zorg en een erfenis, dan is dat wat ongeveer vader betekent. Als God onze vader genoemd wil worden, dan vraagt hij eigenlijk 2 dingen van ons. Hij vraagt van ons vertrouwen en hij vraagt van ons respect, ontzag. Ik mag God onvoorwaardelijk vertrouwen. Hij weet wat je nodig hebt, zegt Jezus. Ja, al je haren op je hoofd zijn geteld. Hij kent je tot in het diepst van je ziel. Hè? Hij kent je vanaf het allerprilste begin. Hij kent zelfs je onuitgesproken gedachten, zegt Psalm 139. Hij kent je gevoel, hij kent je situatie. Hij weet zelfs hoe je toekomst eruit gaat zien, dat is geen vraag. En we zijn onnoemelijk kostbaar voor hem. En ik zeg wel eens tegen mensen, weet je wel dat God verknocht is op jou? En dat vinden ze maar moeilijk geloven. He, vooral mensen die een beetje een negatief zelfbeeld ontwikkeld hebben, vinden dat moeilijk om te geloven. Maar God is verknocht op zijn kinderen. Zoals vaders, aardse vaders dat ook kunnen zijn. God is gek met ons. En als je wil weten hoeveel je waard bent, kijk dan naar Golgotha. Kijk naar het kruis. Die prijs wilde hij betalen, die pijn heeft hij voor ons gehad. En dat wilde hij dragen om ons tot een kind van de vader te maken. Om ons te adopteren als eigen zoon of dochter, volwaardig lid van zijn gezin. Dus tot God bidden als vader, dat is bidden in vertrouwen. Vertrouwen dat hij ons nooit loslaat. Wij zeggen het in onze kerk, elke kerkdienst, ik weet niet of dat hier ook gebeurt, dacht het niet. Dat hoort een beetje bij dat votum en groet, hè? Dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Ik vind dat prachtige woorden. Niet dat je verplicht bent daarna dat ook te zeggen, maar ik vind dat wel heel mooi dat dat elke keer weer klinkt. Zo mogen we God kennen, hij laat ons niet los. Hij heeft ons in zijn hand. En dat gaat heel diep. Dat gaat ook dieper dan genezing of geluk. Vertrouwen, dat wil zeggen dat je zelfs in de moeilijkste omstandigheden mag weten dat hij je leven draagt. Hij laat je niet los. Wij ontsnappen nooit aan zijn aandacht. Dat gevoel kun je wel hebben, maar dat gebeurt niet. Wij zijn constant bij God in het vizier, als het ware. Er is er één die ons vasthoudt, die ons draagt dwars door de storm. Ook als ons leven een zware weg is. En soms klinkt dat heel makkelijk als het goed met je gaat, denk ik altijd. En als ik zelf een zware weg moet gaan, dan hoop ik dat ik dat ook van harte mag geloven en ervaren op zo'n moment. Nou, het is heel opvallend, hè? Jezus die onderwijst ons dus in het meervoud. Onze Vader, geef ons brood, vergeef ons, verlos ons. Dus dat is die geloofsverbinding met broers en zussen, heb ik net al iets over gezegd. En dat is wel goed. Wij leven nu in een hele individualistische tijd. En dat heeft ook zijn weerslag op de kerk. Vaak zijn dingen die in de maatschappij gebeuren, Die zie je in de kerk ook in het geloof wel weer terug. In de vorige paar eeuwen terug had je echt het volksgeloof, zeg maar. En toen kwam naar voren veel meer de nadruk op de persoonlijke bekering. En dat was ook een terechte reactie. En ik denk dat een gemeente als onze gemeente en jullie gemeente ook gemeenten zijn waar men dat bewust werd. He, we hadden een volkskerk en ach ja, als je in de kaartenbak stond en je was op gezette tijden aanwezig, dan was het wel goed. En nee, het is een persoonlijk geloof. En tegelijkertijd is het niet een solistisch geloof. Geloof deel je met je broers en zussen in het geloof. En daarom zegt de Heer Jezus onze. We horen bij elkaar. We horen samen bij de Vader. We zijn samen zijn gezin. Nou, ik zei al dat Vader geeft iets heel vertrouwelijks aan. Terwijl tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, spreek maar uit, onze Vader die in de hemelen zijt. God is dus wel de God die in de hemelen is. Dat laat weer iets van zijn grootheid zien, van zijn almacht. God is degene die regeert. God heeft alles in zijn hand. He, alle planeten, ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb eens iemand horen zeggen, als wij nu een ster zien, dan kan het zijn dat die ster die wij nu zien niet meer bestaat. Zolang is dat licht onderweg, zeg maar, naar ons toe. Dat zijn gigantische afstanden. Dat is zo onmenselijk groot. Iemand zei tegen mij, geloof je nou echt dat God het allemaal heeft gemaakt? Kun je dat geloven? Ik zei, nou ja, het hangt er vanaf hoe groot jouw God is. Maar ik geloof het wel. Ik geloof dat onze God zo groot is dat hij al die planeten en die melkwegstelsels en ook dat speldenknopje aarde heeft gemaakt. En die God die daar boven staat, die zegt tegen Peter Hartkamp uit Wapenveld, ik ken jou. Ja, dat is machtig. Vind ik mooi. Goed, zo wil de Heer Jezus graag dat wij God kennen. Dus aan de ene kant Vader, vertrouwelijk, aan de andere kant enorm groot. Dus, en daar moet je balans in bewaren. Als je God alleen maar die grote God maakt, dan blijft er afstand. Als je God alleen maar de vertrouwelijke knuffelpapa maakt, met eerbied gesproken, dan doen we alsof we de Heere God in onze broekzak hebben. En dat is niet zo. Hij is wel de schepper van de planeten. Dus respect is ook weer belangrijk. Nou, als je naar het Onze Vader kijkt, dan valt op dat het gebed is opgebouwd uit 6 gebeden. De eerste 3 gebeden, die hebben met God zelf te maken en de laatste 3 hebben te maken met ons mensen. Dat geeft ook meteen weer een rangorde aan. Hè? Al ons bidden voor onszelf zal altijd in het teken moeten staan van de eerste 3 gebeden, die gaan over het Rijk van God. Nou, die eerste 3 gebeden, die eindigen met een zinnetje, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En de meeste mensen koppelen dat een beetje aan u wil geschieden. U wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Ik denk persoonlijk dat dat zinnetje niet alleen bij u wil geschieden hoort, maar ook bij die 2 gebeden ervoor. Dus dan krijg je uw naam worden geheiligd, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dit is niet een gebed. Ik heb dat wel eens meegemaakt met mensen. Hè? Dan zeggen ze uw wil geschieden, dan is er iets heel ergs gebeurd. Iemand is overleden, of een jong kind is overreden, of iets heel ergs. Hè? En dan zeggen ze, ja, uw wil geschieden. En dan denk je, ja, kom op. Als je zegt uw wil geschieden, dan spreek je het verlangen uit dat Gods wil gedaan gaat worden in deze wereld. Als je zegt uw koninkrijk komen, dan spreek je het verlangen uit dat het koninkrijk van God gaat doorbreken in deze wereld. Dus het is een verlangen, maar het is nog niet werkelijkheid. Gods wil gebeurt nog heel vaak niet, maar dat willen we wel graag. En dat is dus het gelovige gebed dat Gods wil mag gedaan worden. Zo staat het ook in de nieuwe Bijbelvertaling. Laat uw wil overal gedaan worden, hier op aarde en in de hemel. En dat komt dichter bij de werkelijke betekenis van wat de Heer Jezus ons leert. Het gaat erom dat we verlangen naar de tijd die komt, dat koninkrijk. Toen Johannes de Doper op aarde rondliep, de voorloper van de Heer Jezus, toen zei hij, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En toen kwam de Heer Jezus op aarde, en dat is de koning. Dan zou je kunnen zeggen, het koninkrijk is er. En tegelijkertijd moeten we zeggen, ja, maar het koninkrijk is er ook nog niet, want het is nog niet ten volle. Dus dat is het reeds en het nog niet. Dat zie je constant in de Bijbel, dat het er is, maar het nog niet ten volle. En een gelovig iemand die de Heer Jezus kent, die heeft het verlangen dat dat koninkrijk ten volle mag gaan doorbreken. Dat Gods wil overal gedaan wordt. He, als er dingen gebeuren in de wereld die we verschrikkelijk vinden, als we denken aan oorlog, als we denken aan honger, of als we denken aan de vluchtelingen en wat daar allemaal mee gebeurt, dan kun je ernaar verlangen dat Gods wil gedaan gaat worden. Dat is uw wil geschieden. Dat het eindelijk mag gaan gebeuren. Maar het is niet het fatalistische van alles wat er gebeurt is Gods wil. Dat is de manier waarop eigenlijk in de islam geloofd wordt. Die hebben een ander godsbeeld. Hè? Alles is Allah's wil. Nou, dat is in het christelijk geloof niet. Niet alles wat er gebeurt is Gods wil. We mogen wel bidden dat dat mag gaan gebeuren. Maar er gebeuren nog heel veel dingen die God niet wil. En dat heeft er alles mee te maken dat God ons mensen keuzes geeft. We hebben een verantwoordelijkheid en die neemt God heel serieus. Daar begon hij bij Adam al mee en dat is nog steeds zo. Dus uw wil geschieden is een verlangen dat Gods wil mag doorbreken, mag gedaan worden. Goed, dus even kijken waar ik gebleven ben. Goed, en dat zijn dus de gebeden die gaan over de Heere God. En als je dan voor jezelf gaat bidden, dan is dat bidden voor jezelf ook in dat kader. Hè? Dus als je dan bid om je dagelijks brood bijvoorbeeld, om je dagelijks voedsel, dan bid je dat eigenlijk zodat jij in staat bent om tot eer van God te leven. Dat is denk ik wel belangrijk. Er zijn heel veel mensen altijd geweest die hebben moeilijk gevonden dat eigenlijk gaat, de eerste drie gaat allemaal over God en die andere gaat dan over vergeving. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, dat gaat allemaal over geestelijke dingen. En mensen vonden het dan altijd een beetje moeilijk dat daar midden in het Onze Vader dan zo'n gebed stond om je boterham, zeg maar. Dan vonden ze het te plat of zo. Dat zal wel je geestelijk voedsel zijn of zo, dacht men dan. Maar dan vergeten we dat God niet alleen maar bezig is met geestelijke dingen. God is de God van het hele leven. Hij zegent Israël met een land. Hij zegent Israël met een oogst. Hij zegent met gezinnen, met kinderen. Dat zijn geschenken van God. Dus er is later in de christelijke kerk, dat is een beetje het Griekse denken, is er ingeslopen dat mensen steeds meer alleen maar met het geestelijke bezig zijn. Dan zie je ook dat mensen meer over de hemel praten dan over de nieuwe aarde. Maar de hemel is niet het eindstation. Daar gaan we wel heen als we sterven, dan zijn we bij God. Maar dat is niet je eindstation. God die gaat ons lichaam weer tevoorschijn roepen. En we zullen weer lichamelijk zijn. Dus God is een God van lichaam en ziel, lichaam en geest. En niet alleen van het geestelijke. Goed. Goed, over dat vergeving vragen, daar wil ik nog wel even wat zeggen. God is dus betrokken bij je boterham. Maar dan staat er zo'n gebed, vergeef ons onze schulden gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. Best een heel bekend gebed, denk ik. En je kunt het ook heel onnadenkend bidden. Maar de Heer Jezus die legt dat verder op. In het 14e vers nog even uit. Hè? Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat is best heel radicaal, hè? Dus als je bidt, vergeef mij mijn schuld, net als ik mijn medemens vergeef, dat zeg je. Maar als jij nou je medemens niet vergeeft en je bidt dit, dan zeg je eigenlijk tegen de Heere God, ja Heere God, vergeef mij maar niet zoals ik mijn medemens ook niet vergeef. Dat is radicaal, hè? Dat is best radicaal. En dat is wel wat de Heere Jezus zegt. Eigenlijk zegt hij van, ja, vraag God maar jou net zo te behandelen als jij je medemens behandelt. Dus als je je naaste niet kunt vergeven, ja, dan heb je een probleem, kun je onze Vader niet bidden eigenlijk. En dan heb ik het niet over mensen die vreselijk onrecht is aangedaan, zaken als misbruik en zo. Dan mag er ook schuld beleden worden. Maar het gaat over het dagelijkse, gewone verkeer. Wij moeten vergevingsgezinde mensen zijn. Morgen mag ik op de Timotheusschool iets vertellen over die gelijkenis van de Heer Jezus. Van die slaaf die wel een miljoen schuld had en die wordt hem kwijtgescholden. En dat hij dan die andere slaaf in zijn nekvel pakt waar hij dan nog 1000 euro van te goed heeft of zo. En dan denk ik, dan heb je niet gesnapt. Heb je niet gesnapt hoeveel jou vergeven is? En als je weet wat het is om zelf uit vergeving te mogen leven, dan word je vanzelf mild naar je broeder. En daarom is het ook wel goed om af en toe gewoon eens eerlijk in de spiegel te kijken. Dus vergeving moet een basishouding zijn van iedere christen. Maar niet vergeten dat er die stevige kanttekening is, hè, als mensen groot onrecht aangedaan is. Mag er is ook wel in de christelijke wereld soms, oh, je moet het wel vergeven. Dan zijn mensen onder druk gezet. En dan denk je, ja, vergeving kan geschonken worden ook als vergeving gevraagd wordt. Dat is bij God ook zo. In 1 Johannes 1 vers 9, hè, als we onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dus de voorwaarde voor vergeving is daar belijden. Als iemand zegt, ja maar ik heb niks gedaan, dan is het heel moeilijk om die persoon dan te vergeven, als die persoon je iets aangedaan heeft. Als hij het erkent en vergeving vraagt, dan moet de basishouding in principe zijn, maar dan mag je ook de tijd voor nemen als het leed wat je is aangedaan heel groot is, dan moet je basishouding vergeving zijn. Vergeving geeft ruimte. Als je niet kunt vergeven, dan zit je aan mensen vast. Als iemand jou iets aangedaan heeft en dan loop je je hele leven mee rond en je vergeeft niet, ben je niet vrij van die persoon. En God wil ons vrije mensen maken. En dat is bevrijdend, om vrij te zijn. Goed, dat over vergeving even. En er kunnen situaties zijn dat iemand jou geen vergeving vraagt en dat het ook heel moeilijk is om te schenken. En ja, dan zou ik hem in gebed aan God loslaten. Zeggen, nou Heere God, het is voor u, ik wil het graag bij u laten, maar ik wil er vrij van zijn. En dat zou dan, denk ik, het meest haalbare zijn. Maar in het gewone intermenselijke verkeer is vergeving een basishouding. Goed, we gaan verder lezen. We gaan lezen bij vers 16 tot 18. Daar gaat het over vasten. En wanneer gij vast, toon dan niet, zoals de huichelaars, daar heb je de hypocrieten weer, toon dan niet een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen wanneer ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds, maar gij zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan mensen te vertonen, maar aan uw vader die in het verborgene is. Heb je weer dat verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Nou, in de tijd van de eerste gemeente was het zowel bij de Joden, bij het Joodse volk die in de Heer Jezus geloofden, als ook bij de overige Joden de gewoonte om regelmatig te vasten. He, zo kende men voorgeschreven vaste dagen. Het volk Israël kende de grote verzoendag. Maar ook vrijwillige dagen dat er gevast werd. Er waren Joden in die tijd die vasten iedere maandag en iedere donderdag. Er waren de marktdagen waarop in het openbaar de Torah werd voorgelezen. Nou, vasten is een beetje in onmin geraakt. In ongebruik ook. Wat is het eigenlijk? Nou, ik denk kort gezegd komt het hierop neer dat je jezelf onthoudt van voedsel of van drank met het doel om de relatie, de gemeenschap met de Heere God te zoeken. Vasten is dus niet hetzelfde als aan de slanke lijn doen of zo. Bovendien zal daarnaast het vasten altijd tijd moeten worden vrijgemaakt om je ook werkelijk op God te richten door met de Bijbel bezig te zijn of door te bidden of door te zingen. He, wanneer iemand naast het stoppen met eten ook tijdelijk ophoudt met dingen doen, he, dat hoor je ook wel tegenwoordig, dat mensen bijvoorbeeld vasten van sociale media. Zeggen, ja, ik in de week van in de lijdenstijd heb ik de laatste tijd nog wel eens mensen gehoord die zeiden, ja, ik kies ervoor om die week mijn computer niet te gebruiken, of mijn mobiele telefoon niet te gebruiken, of mijn televisie niet te gebruiken. En dat is prima, dat is ook een vorm van vasten, want je onthoudt je dan van dingen, als je het dan maar gebruikt om je op de Heere God te richten. Daar is vasten altijd voor bedoeld. Persoonlijk geloof ik, zo beschouw ik zelf, en als je het niet meer eens bent, mag je straks zeggen hoor, het houden van de zondag vind ik eigenlijk een vorm van vasten. Onze zondagsheiliging is denk ik de kerk ingeslopen door de vervangingstheologie, hè? De doop in de plaats van de besnijdenis, de gemeente in de plaats van Israël, de zondag in plaats van de Sabbat. Nou, daar sta ik niet achter, maar daarom is een zondag houden wel goed, want het is een scheppingsritme, hè? Dat God de wereld heeft geschapen in 6 dagen en een dag rust. Dus voor een mens is het goed om een dag apart te zetten, bepaalde dingen niet te doen. Maar dat is geen wet, dat is een keuze. Van, ik vind het prima, heel goed, als mensen zeggen, ik ga geen boodschappen doen vandaag, want ik wil deze dag apart houden. Maar als iemand anders zegt, ja, maar ik ben christen en ik heb er geen moeite mee, dan kun je niet zeggen, ja, maar er staat in de Bijbel, maar er staat niks in de Bijbel over de zondag. Je kunt hooguit zeggen van, nou ja, ik doe dat voor mezelf niet. Ik vind het prettig om zo die dag een aparte dag te laten zijn. Hè? Maar we hebben er vaak wetten van gemaakt. Hè? Televisie kijken of fietsen, vroeger had je allemaal dat soort regels. Dat werden dan wetten. En dan denk ik, ja, maar dan gaan we net zo met de sabbat om als met de zondag om als de fariseeën met de sabbat. En dan is het geen feest meer om op God gericht te zijn. Maar dan wordt het alleen maar dit mag niet en dat mag niet. En zo heeft God het niet bedoeld. Maar het is zeker goed om te zeggen, ik wil die dag apart houden en ik wil mij richten op de Heere God. Ik zou het een vorm van vasten kunnen noemen. Ik vind de zondag is geen wet, maar het is een zegen. En zo mogen we hem ook gebruiken zolang we hem hebben. Maar als het ooit anders wordt in onze 24-uurs economie, ik weet niet of we dan zondigen, maar we moeten andere middelen zoeken, andere wegen zoeken om dan God te dienen en tijd voor hem apart te houden. Goed, het is goed om dat te doen, om je van bepaalde dingen te onthouden. Nou, de vraag is natuurlijk, is vasten nog van deze tijd? De Heer Jezus ging ervan uit dat mensen vasten. Hij zegt, wanneer gij vast, zegt hij, hoofdstuk 6, vers 16. Dus hij gaat ervan uit dat we dat doen. En toch merk ik in de protestantse wereld dat men er niet heel vertrouwd mee is. Eerlijk gezegd, ik zelf ook niet. Ik denk dat, ik heb wel eens meegedaan hoor, aan een vastenconferentie. Maar ik denk dat het bij de beeldenstorm, dat we toen een heleboel eruit geknikkerd hebben bij de Rooms-Katholieke Kerk. En ook wel eens te veel. Langzaamaan is ziekenzalving bijvoorbeeld. Hè, het was het laatste oliesel wat de Katholieke Kerk kende. Nou, dat vonden wij zo rooms, dat hebben we aan de kant gedaan. Latere ziekenzalving is men bewust geworden. Dat is iets wat Bijbelse papieren heeft, want Jacobus spreekt erover in Jacobus 5. En zo is vasten heeft ook zonder meer Bijbelse papieren. In het Oude Testament wordt veel gevast. Jezus' discipelen die vasten niet, want de bruidegom was bij hen. Maar we zien in Handelingen, bijvoorbeeld dat Paulus wordt uitgezonden onder bidden en vasten. Dus je ziet verschillende keren in het Nieuwe Testament dat de gemeente ook vast. En dat ze bidden en vasten en zoeken naar antwoord van de Heere God. Dus het is zonder meer goed om daar ook over na te denken of vasten niet een plek moet hebben in ons geestelijk leven. Ik zou er wel eens een stuk onderwijs over willen hebben in onze gemeente en met elkaar over nadenken. Want bij mezelf, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik ervaar een stukje weerstand tegen vasten. Ik denk niet gelijk, oh leuk, daar ga ik aan meedoen of zo. Dat heb ik helemaal niet. Maar dat zegt ook meer over mezelf waarschijnlijk dan of God dat wil, of het goed is dat ik dat doe. Dus ja, het is best goed om erover na te denken. Wat leert de Bijbel erover en hoe zou God dan willen dat ik me op hem richt? Vasten is denk ik niet bedoeld om als het ware God te manipuleren. Zo van, nou laat ik aan God zien hoeveel ik ervoor over heb. Ik eet niet meer en ik drink niet meer. En nou moet u me wel verhoren. Nou, dat lijkt me niet de beste manier. Ik denk dat vasten dan vooral bedoeld is om, ja, je schijnt, het werkt ook wel zo, als je vast, dan wordt je geest helderder. En dan ben je beter op God gericht. Dus het is goed om op God gericht te zijn. En vasten kan daar een middel bij zijn, ter onderstreping van je gebed. Goed, tot zover denk ik het vasten. Het gaat in ieder geval ook hier weer niet om je eigen vroomheid zichtbaar te maken. Dat deden de mensen toen. Kijk mij eens, ik zie er zo verlebberd uit, want ik vast of zo. Nee, zegt de Heer Jezus, dat doe je juist niet. Laat het nou niet merken aan hoe je erbij loopt of hoe je eruit ziet of dat je eronder dat er moeite mee hebt. Want dan heb je je loon al. Dan zullen mensen zeggen, oh kijk, die is die vast. Nou, indrukwekkend. Nou, gebed en vasten, dat hoeft allemaal geen showtje te worden. Het gaat allemaal om jou en God. Goed. Ik wil nog één gedeelte. Hoe laat leven? Ja, kan nog. Vers 7 tot 12 van hoofdstuk 7 wil ik nog even naar kijken. Daar gaat het ook over bidden. Best een bekend gedeelte, maar ik vind het ook altijd best wel een lastig gedeelte. Er staat, bid en u zal gegeven worden. Bekende tekst, maar ook een moeilijke. Zoekt en u zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden, want een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt vindt, wie klopt zal open gedaan worden. Of welke mens onder u zal als een zoon hem om een brood vraagt hem een steen geven, of als hij een vis vraagt zal hij hem toch geen slang geven. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Nou, even tot zover. Nou, eerst maar eens even hoe we met die tekst moeten omgaan. Het eerste staat er wat we niet moeten doen. Hè? Als je gebeden niet verhoord worden, dat kan gebeuren, dat je dan de schuld bij de bidder neerlegt. Er staat natuurlijk, bid en u zal gegeven worden. En soms kun je met zo'n tekst aan de haal, maar er staat natuurlijk veel meer in de Bijbel dan alleen dat. Maar als je met die tekst aan de haal gaat, bid en u zal gegeven worden, en je bidt en het wordt je niet gegeven. Nou ja, ik heb wel verschrikkelijke dingen horen beweren. Zo van, oh, dan is jouw geloof niet goed geweest. Of je hebt niet goed gebeden. En dan heeft iemand die dus een nood heeft, bijvoorbeeld je bent ziek, ook nog een geestelijke nood, want hij wordt nog niet goed gebeden. Nou, dat lijkt me alleen pastoraal al een ramp. Dus ik denk niet dat je er zo mee mag omgaan. Er staat wel bid en u zal gegeven worden. Daar gaan we zo wel even naar kijken. Maar God is niet een automaat, hè, waar je een gebedje in doet, zoals je het in de flessenautomaat bij de C1000 of weet ik veel, je flessen in doet en je drukt op de knop en er komt een bonnetje uit. Nou, we hebben wel met de God van hemel en aarde te maken. En dat moeten we blijven realiseren. Dus natuurlijk moet je in geloof bidden. Maar God verhoort niet altijd onze gebeden precies zoals wij dat zouden willen. Dat is dus het eerste wat ik wil zeggen. Die tekst, bid en u zal gegeven worden, daar hebben mensen wel mee geworsteld. En ze hebben het dan daarom ook wel eens een beetje gerelativeerd. Ja, dat staat er wel, maar ja, dat is alleen voor de geestelijke dingen of zo. Of dat is voor later, voor de nieuwe aarde. Weet je wat mensen dan doen? Dan ga je eigenlijk de tekst een beetje afzwakken, omdat je er niet zo goed raad mee weet. En ik, volgens mij moet je dat ook niet doen. Dus je moet aan de ene kant niet zeggen, God verhoort altijd. En als je niet verhoort, liggen dan jezelf. Dat moet je niet doen. Maar je kunt ook niet alles zomaar afzwakken. Want dan ga je dus ook niet meer in geloof bidden dat God nog werkelijk kan geven op gebed. Dus volgens mij moet je daar ook ergens een gezonde balans tussen bewaren. Niet gaan relativeren. Alsof het alleen maar voor de geestelijke dingen geldt of zo. Goed. Het gevaar is dat we dus echt geen verhoring meer verwachten. Twee dingen die we niet moeten doen, maar wat dan wel? Nou, laten we eens kijken hoe de tekst over bidden praat. Er worden drie woorden gebruikt, hè? Bidden, zoeken en vinden. Nou, als je aan een kind vraagt, als ik morgen op de Timotheusschool ben en ik zeg tegen kinderen, wat is bidden? Dan weet ik zeker dat ze zeggen, praten met God. Dat is gelijk wat een kind zegt. En dat is het ook, bidden is in contact komen met God. Dat zeker. Maar God is een persoon, hè? God is niet die automaten wat ik net zei. God is een persoon met wie je in contact treedt. En dan mag je in die vertrouwelijke relatie die je met God hebt, alles zeggen wat je op je hart hebt. Maar het gaat wel om de persoon. Het gaat niet om de verhoring in de eerste plaats. Ik ben met mijn vrouw getrouwd omdat ik van mijn vrouw houd. Niet omdat ze toevallig lekker kan koken, bij wijze van spreken. Valt ook wel mee trouwens. Maar als voorbeeld, hè? Het gaat niet om wat mijn vrouw te geven heeft, maar om wie zij is. En zo hebben we ook met God een relatie. En het gaat om wie God is en niet om wat hij ons te geven heeft. Dat is denk ik wel heel belangrijk om te realiseren. Hij heeft veel te bieden, maar daar gaat het niet om. We zijn gewoon graag bij hem, omdat hij vader is. En we vertellen hem wat ons bezighoudt. Dat doet ieder kind met zijn vader. Die lucht zijn hart en die maakt zijn wensen bekend. En ze laten hun liefde blijken tegen God. En ze zeggen hoeveel ze van hem houden. Nou, tweede woordje wat gebruikt wordt is dus zoeken. En zoeken, dat heeft wel iets van aftasten. Het zelf ook niet allemaal precies helemaal weten. Je komt niet met een verlanglijstje. Zo wil ik het hebben en alleen zo. Nee, je komt als het ware zoekend bij God. Je vertelt wat je bezighoudt en je laat ook het resultaat bij God. Omdat je hem vertrouwt, omdat je weet dat het bij hem in goede handen is. Heer, ik heb een probleem, ik weet het antwoord niet, maar ik weet wel, bij u is het in goede handen. En het derde tekst, derde woord wat gebruikt wordt is kloppen, aankloppen. Nou, daar zit ook wel weer iets van eerbied in. Natuurlijk, je mag kind aan huis zijn bij de hemelse vader, maar we beseffen dat hij heer en meester is. We hebben het tegen de schepper van hemel en aarde. Maar je staat voor die deur omdat je contact zoekt met God. Omdat je ernaar verlangt te delen wat je bezighoudt. Je levert niet je bestelling af in de hoop dat God in voorraad heeft wat je vraagt. Maar je wil met hem bespreken wat je bezighoudt. Want je kent ook niemand anders. Hè? Petrus zegt, waar zal ik heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ik kan alleen maar bij u terecht. Ik wil ook alleen maar bij u zijn. Bid en u zal gegeven zijn, dat wil dus niet zeggen, hebben we nu gezegd, dat God altijd geeft wat je vraagt. Maar wat doet hij dan wel? Nou, dan gaat de Heer Jezus vertellen, God die gaat je in ieder geval niet bedriegen. Dat doet een aardse vader niet eens. Een normale vader zal zijn kind niet bedriegen, die geeft zijn kind geen slang in plaats van een vis. De slang, dan mag je aan een palingachtige vis denken. Een kind vraagt een vis en dan denk je, oh, ik krijg wat het is, maar dan is het een slang in plaats van een vis. Of een schorpioen in plaats van een ei. Als je een schorpioen oppakt, dan trekt hij zijn poot in, is net een ei. Dan, ik krijg een ei. Nee, het is geen ei, het is een schorpioen. Nou, dat is geen vader die dat doet. En dat doet God ook niet. God die bedriegt ons niet. Hij zal geen stenen voor brood geven, hij zal ons nooit bedriegen. Maar dat is wat hij niet geeft. Maar wat geeft hij dan wel? En dat staat in het laatste vers. Hoeveel te meer zal hij het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Nou, staat deze tekst ook in het Bijbelboek Lucas, Lucas 11. En dan staat er niet het goede, maar dan staat er de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal hij de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden, staat er in de MBG-vertaling. Maar dan wil ik erbij zeggen, dat woordje daarom staat er eigenlijk niet. Dus wat staat er dan? Dan staat er eigenlijk, als je bidt tot God en je vraagt ergens om, dan zal God je zeker niet bedriegen. Maar wat God altijd doet, is geven wat voor jou goed is. Of hij zal zijn Heilige Geest geven. Het is niet zo dat je hier moet bidden om de Heilige Geest. Het gaat erom dat als wij, God, stel je bent ziek, ik bid om genezing en ik bid om Gods nabijheid. En God die zal niet altijd genezen. We leven in een gebroken wereld, dat gebeurt niet. Soms wel, maar niet altijd. God zal niet altijd genezing geven, maar hij zal altijd zichzelf geven. Zijn Heilige Geest om bij je te zijn. Dus hij geeft de Heilige Geest aan wie tot hem bidt. Of hij geeft, zoals het hier staat, het goede. En dat is naar mijn idee, dat is ook hij zelf. Hij is de absoluut goede. Hij geeft als het ware zichzelf om bij je te zijn. Dus bid en u zal gegeven worden is altijd waar. Want God geeft altijd zijn geest. Hij geeft altijd zichzelf. En hij laat niet los. Dat zijn die woorden waar we mee begonnen. En dat is absoluut waar. Dus zo mogen we zeker zijn dat God een God is die hoort. Die verhoort. En je mag hem alles vragen. Je mag bidden, je mag zoeken, je mag kloppen. En heel vaak zie ik dat God niet je gebed, dus de omstandigheden van jou verandert, maar dat hij jezelf verandert. En dat zie ik heel vaak gebeuren, ook bij mensen om me heen, dat mensen die worstelen en worstelen, vrede krijgen of rust krijgen of Gods nabijheid ervaren. Nou, dat is dit, dat God de geest geeft aan wie tot hem bidt. God verandert onszelf en hij helpt ons om te gaan met de situatie waarin wij leven. En zo zijn die woorden bid en u zal gegeven zijn altijd waar. Amen. We gaan koffie drinken, denk ik. Hoe lang had de programmaleider in gedachten?
Twee koffie
had hij in gedachten. 9:50 komen we hier weer terug. Oké.
waarschijnlijk is dat een gevoelsmatig
Mocht je nog graag wil, dan wil ik wel helpen.
Goed, we hebben tijd voor het tweede bedrijf. Ik ben zelfs een broeder apart voor het tweede bedrijf gekomen, hè? Dus laten we hem niet teleurstellen. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van wat ik gezegd heb? Drie onderwerpen behandeld in grote lijnen. Weet ik geen antwoord op.
Nee.
Hier wordt even een voorbeeld genoemd van een mevrouw. Slot heet ze, geloof ik, hè? Janneke Slot. Die ziek was. Zat in een rolstoel ook, geloof ik. Hè? Ik heb het verhaal wel gelezen toen ook. En die vrouw in haar gemeente is heel lang voor haar gebeden. En ze genas niet. Toen is ze naar Jan Zijlstra gegaan. En is ze genezen. En tot nu toe is ze genezen. Dit werd verteld, was geen vraag. Ja, je kunt je. En in de gemeente hadden ze dus moeite met. Wij hebben ook gebeden. En ze is niet genezen. Terwijl wij baden, maar wel toen Jan Zijlstra bad. En daar weet ik geen antwoord op. Dat weet ik echt niet. Ik heb zelf altijd. Jan Zijlstra. Ik denk zonder meer dat het een broeder is, maar ik vind dat persoonlijk. Maar ja, dit is het tegendeel bewijzen bijna. Ik vind ook dat het in de gemeente in de eerste plaats hoort. Want ook als genezing niet plaatsvindt, en dat is ook heel vaak bij Zijlstra zo, dan is de pastorale zorg in de gemeente. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk iets is. Hè. Ik heb er niet zo moeite mee als mensen daarheen gaan. Aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het mooiste, hè, Jacobus 5 is, als je ziek bent, dan laat je de oudsten bij je komen. En die bidden met jou, die zalven je met olie. Dat mag, dat hoeft niet. Nou, dat is ook een middel ter onderstreping van je gebed, zeg maar, wat God aanreikt. Ja, en dan mag je uitzien naar genezing. Ik heb net in het begin een keer gezegd, toen ik over het koninkrijk sprak, daar ben ik niet meer op teruggekomen, over het reeds en het nog niet. En het koninkrijk is er en het is er nog niet. Wij leven in een wereld waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw. En tegelijkertijd leven we in een wereld waar de Heer Jezus voet aan wal heeft gezet. De invasie is begonnen, zeg maar. Het wordt wel eens vergeleken met D-Day in Normandië. Toen de geallieerden in Normandië landden, wist iedereen de Duitsers die gaan het verliezen. Maar er moest nog wel gevochten worden van 1944 tot 1945. Nederland moest door de hongerwinter heen. De slag bij Arnhem heeft nog moeten plaatsvinden. Er zijn heel veel mensen gestorven. Dus er heeft een heleboel strijd plaatsgevonden voordat het V-Day, Victory Day was. Nou, onze D-Day is geweest, de Heer Jezus is geweest. Hij heeft de duivel een geweldige tik toegebracht, hij heeft de dood verslagen, heeft de zonde op zich genomen. Maar de definitieve overwinning, die is nog aanstaande. En dat betekent dat er soms tekenen kunnen zijn van dat koninkrijk. Jezus deed dat zelf heel sterk. Als Jezus preekte, zei hij, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan genas hij een zieke, alsof hij wilde duidelijk maken van straks als dat koninkrijk er is, dan is er geen ziekte meer. Of hij wekte een jongetje uit, een jongeling, een jonge man uit Nain, of de dochtertje van Jairus, uit de dood op. Alsof hij wil zeggen, straks als ik definitief koning ben, dan is het afgelopen met de dood. En dus het zijn tekenen, ik geloof in wonderen, ook nu, maar het zijn nog altijd tekenen van de toekomst die komt. Dus God kan dat doen, God kan zo'n teken geven en hij gebruikt blijkbaar mensen met een bijzondere bediening daarvoor. Daar wil ik ook van afblijven, want ik heb die bediening niet, dus ik wil daar niet een mening over verkondigen. Ik zou zelf liefst in de gemeente zien, zeg maar. Maar ik wil ook niet, dit is niet te ontkennen, ik ken het verhaal, die vrouw is gewoon genezen. Ja. Hiskia. Ja, in de Bijbel, de profeten Elia en Elisa hebben ook allebei een dode jongen opgewekt. Dus God heeft door de eeuwen heen, in het Oude Testament al, maar zeker ook in het Nieuwe Testament, Petrus, die zegt, geld of goed heb ik niet, maar in naam van Jezus sta op. En hij stond op. Ja, ik zou het alleen maar durven als ik zeker wist dat God dat van me vroeg. Toch? Dus ja. Dus er gebeuren gelukkig wonderen, maar ze gebeuren ook soms niet. Jullie kennen Else Vlucht, die naam zeg je wat. Is niet zo lang geleden overleden. En die heeft een boek geschreven dat heet En God bedacht zich. Nee, ik zeg het niet goed. Dat is Anne van der Bijl. We hebben het geloof behouden, heet dat boek. Else Vlucht heeft in haar beginjaren met die Hoekendijks, toen is er ook allerlei, er is een Pinksterbeweging op gang gekomen en er zijn ook allerlei wonderlijke dingen gebeurd. Mensen gooiden hun stokken en hun kruk aan de kant en ze liepen. Hè? Dat heeft zij meegemaakt. En toen werd haar kleinkind ziek. Leukemie, geloof ik. En die is gebeden, die is gezalfd, er is uitgedreven, weet ik wat ze allemaal gedaan. Ze hebben van alles aan en het kind stierf. En zij worstelde enorm, want ze had meegemaakt dat de wonderen gebeurden. En nu gebeurde het dus niet. En dan heeft ze, dus zij verklaarde het zo, dus kunnen soms bewegingen zijn van Gods geest, dat de wonderen gebeuren. Maar dat kan ook weer een tijdje niet zijn. In opwekkingssituaties zie je soms ook dat er wonderlijke dingen gebeuren. Dat God het als het ware de boodschap onderstreept. In zendingssituaties gebeuren er meer wonderen dan in een. Dus in die zin mogen we wat verwachten, want Nederland is natuurlijk een zendingsland aan het worden. Maar waar het evangelie voet aan wal krijgt, en waar, daar krijg je de indruk dat de wonderen afnemen, zeg maar, op den duur. Maar waar het geloof best kan groeien. Misschien hoort het wel ook bij die confrontatie tussen licht en duister of zo. Handelingen is natuurlijk een zendingsboek. Waar die confrontatie tussen licht en duister steeds plaatsvindt. En dan onderstreept God, en dan laat God zien dat hij de machtige is, zeg maar. Meer weken geloof ik op dit moment niet over te zeggen. Nog meer, naar aanleiding van. Ja. De vraag is of dat die autoriteit aan ons gegeven is. Ja, ik vind dat altijd. Ja, dat is ook moeilijk hoor. Ja. Ja, ik. Ja. En weet je, er staat zelfs dat we grotere dingen. Ik heb me altijd. Wat kan ik nou groter doen dan de Heer Jezus? Nee, moeilijke tekst. Ik denk dat, maar dat is mijn gedachte hoor, want ik heb er ook wel mee geworsteld. Zelfs Dit wonder, wat we net gehoord hebben, hè? Dat is een groot wonder. Iemand staat op uit een rolstoel en die lijkt genezen te zijn. Het is een geweldig groot wonder. Maar Jezus heeft doden opgewekt. Hij sprak en een blinde zag weer. Weet je, wij hebben zulke grote wonderen nodig. Dus ik denk niet in grootte, dan denk ik meer in kwantiteit dan in kwaliteit. Snap je wat ik bedoel? Dus kwantitatief heeft de gemeente, toen Jezus op aarde was, had hij 12 discipelen. Had nog een schare van 70 mensen daaromheen die een beetje met hem meeliepen. Dus dat was niet zo groot. Wat hij kwalitatief met ze deed was gigantisch, maar het aantal was niet groot. En toen met het Pinksteren, en op de eerste Pinksterdag kwamen er 3000 mensen tot geloof. Dat was meer dan hij ooit tot bekering had zien komen. Dus kwantitatief hebben we een grote werk gezien. En nu zijn er miljoenen en miljoenen, ik geloof dat 1 miljard mensen zich christen noemt. Ik weet niet precies of dat wedergeboren christenen zijn, daar ga ik niet over. Maar er zijn miljoenen en miljoenen mensen christen. Dus kwantitatief is dat een groter werk dan Jezus toen. Jezus is niet eens buiten Israël geweest, zowat. Ja, één keer in het land van de Gerazenen, geloof ik. Snap je? Dus zo probeer ik het te begrijpen, want anders loop ik in de praktijk helemaal vast. Want ik zou niet weten wat groter is dan wat hij gedaan heeft. Weet niet. Maar ja, we mogen openstaan voor de leiding van Gods geest. En Gods geest noemt ook gaven van genezing in 1 Korinthe 12. Dus, en tegelijkertijd lijkt hem ook weer niet iets om mee te experimenteren. Ik zou het alleen durven uitspreken als ik zeker wist dat Gods geest me dat ingaf op dat moment. En anders kan ik alleen maar aankloppen, vragen, smeken en het aan God overlaten. Ja. Ja. Ja.
Helemaal de ene dag alleen. En ik zei, is het dus? Nou ja, daar heb ik een beetje mee gehad. Dat was geen ernstig ziek. Nou. En, maar wat is er ook? Het heeft ook niet precies gezegd. Maar ik zei, hier, ik kom alweer met u, bij u, met haar. Dus ik had het niet nauw ingrijpen daarin. Zoiets, heel kort.
Ja.
En toen had het ook.
Ja. Ja. Ja, precies. Is te volgen voor iedereen? Nee? Oké, deze broeder vertelt dat hij een keer met iemand te maken gehad heeft die helemaal in de kreukels lag. En echt sterk het gevoel had van, ik moet met hem bidden. En dat heeft hij ook gedaan. En eigenlijk een heel simpel gebed. Nou, ik kom met mijn lege handen bij u. En wat er precies moet gebeuren, weet ik ook niet, maar u weet het. En zo heb je het in Gods handen gelegd. In God, ja, in Jezus handen leggen en het gebed werd verhoord en die persoon veranderde. Maar dat is het beste. Je brengt iemand, dus we moeten dat ook niet onderschatten, hè? Niet te klein denken van bidden met mensen. Je brengt mensen in de nabijheid van God. En dat is gigantisch. Dat is de beste plek waar, in het universum. Ja, mooi. Bedankt. Nog meer, naar aanleiding van bidden, vasten, geven.
Ik zei voor de dat een man leert eigenlijk.
Ja.
Maar we moeten even goed in de gaten houden. Ga je de Bijbel lezen en dan ben je heel veel vrouwen. Als de koning een godvrezende moeder had, dan ging het goed.
Klopt.
Dat is dus die vrouw.
Ja.
Die hebben een hele belangrijke rol.
Oh. Absoluut. Goeie aanvulling. Ik zie in de Bijbelse tijd heel vaak de vader wel de opvoeder zijn van het gezin, maar vlak de moeders alsjeblieft niet uit. Want ik zie ook in de, ja, kijk maar, God die geeft heel vaak vrouwen een hele belangrijke plek. Ik ga geen uitspraak doen, maar ik wil voorzichtig doen nu, over de plek van de vrouw in de gemeente bijvoorbeeld. Hè? Maar ik zie wel, als de Heer Jezus opstaat, kiest hij ervoor om een vrouw te laten getuigen van de opstanding als eerste. Terwijl vrouwen toen niet mochten getuigen in de rechtszaken, kiest Jezus daarvoor. Dat vind ik mooi. Dus als je Priscilla en Aquila hebt in het Nieuwe Testament, die worden bijna één keer niet, maar verder alle andere keren wordt de vrouw eerst genoemd. Je krijgt sterk de indruk dat dat een echtpaar was die gemeentestichtend werk deed en geloofsopbouw. En Priscilla, ik weet niet of ze in het ambt was, maar die had een belangrijke taak.
Absoluut. En dat klopt hoor, wat u zegt. De moeders waren heel belangrijk. En ook bij die koningen waren die moeders heel belangrijk. Ja. Dus, en in onze tijd zijn vaak de moeders in de geloofsopvoeding nog belangrijker dan de vaders. Ja, dan moet er een moeder of een vader zijn.
Ja.
Kijk, want wij hebben... Ik snap wel wat u zegt, hoor. Ik vind het... Ik zie het bij mijn kinderen. Dat is heel jachtig allemaal, want hoe dat toe gaat. Ik heb 8 kleinkinderen. Maar ze hebben allemaal tegenwoordig dubbele banen. En dat kan ook niet anders meer. Maar ik denk toen de industrie opkwam, toen werd het gewoon dat de man uit het huis uitging, de deur uit. En moeder had geen keus, die was thuis, die had een hele koppel kinderen. Maar dat was niet, dat hebben we later ook wel met de hand op de Bijbel verdedigd. Maar ik geloof niet, in de tijd van de Bijbel hadden man en vrouw samen een boerenbedrijfje, zeg maar. En moeders deed wat en vaders deed wat en ze hadden allebei een rol in het gezin. Als ik Spreuken 31 lees, het loflied op de degelijke huisvrouw, was echt niet alleen een huisvrouw, die was een vrouw die handel bedreef en die deed allerlei dingen. Daar word je jaloers op wat die allemaal deed, zeg maar. Maar dat was een hele ondernemende vrouw, dus dat werd ook geprezen. Dus we moeten uitkijken dat we ons model van vroeger, de man gaat de deur uit en de vrouw blijft thuis, dat we dat als een Bijbels model neerzetten, want dat is helemaal niet Bijbels. Of een vader. Nee, daar ben ik met u eens. Ja, nee, daar ben ik helemaal met u eens. Maar ik zou het, alleen de rolpatroon, hè, dat is ook ontstaan in onze wereld. Dus ik vind het heel mooi dat mijn schoonzoon bijvoorbeeld, die zegt, ik heb 1 dag papadag. Dan is hij er. En ik vind helemaal niet echt dat een keer oppas is, maar permanent dat kind 's morgens vroeg weg en 's avonds laat weer, nou, dat vind ik ongezond. Dan, ik denk dat als ouders heb je zeker een verantwoordelijkheid voor je kinderen. En ook voor de geloofsopvoeding, maar ook gewoon de veilige basis. Een kind moet hechten. Mijn oudste dochter die heeft zelf 4 kinderen. En die heeft een pleeghuis, die heeft 11 pleegkinderen. En die zijn allemaal onthecht. Bijna allemaal. Dus die hebben geen goede hechting gehad. Een normale band met een normale vader en een normale moeder. Het was allemaal gebroken, of er was geweld, of er was van alles aan de hand. En dat gaat je hele leven mee. Krijg bijna niet meer goed. Zo belangrijk is het dat er ouders... Ik pleit ook altijd heel erg voor het gewone gezin, zeg maar. Want daar ben ik echt wel heel erg voorstander van. Ik denk dat het zo bijbels is als het maar kan. Ja. Hoe kwamen we hierop? Maakt niet uit. Ja. Oké. Okay. Nog andere vragen, opmerkingen? Ik was even bang dat mijn opmerking over de zondag nog opmerkingen zou geven, maar het valt geloof ik erg mee. Ja. We zijn soms zo gewend aan een bepaalde manier van denken over de zondag, dat je buiten die kaders denken bijna eng vindt, als een soort hellend vlak of zo. Maar ik denk dat we daarin heel veel goede tradities zijn, maar niet per se wetten. Dat denk ik. Maar goed. Als het maar als een rustdag. Ja. Ja. Ja, nou het is... Ja. Nee, dat klopt. Dat is de 24-uurseconomie. Dat gaat in strijd met de scheppingsorde van God. Dat geloof ik ook. Ja. 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 En ik vraag me wel eens af, hè, toen de eerste gemeente ontstond, kwamen er natuurlijk mensen uit de Grieks sprekende wereld tot geloof. Hè. De Judaïsten en de Joodse, de Messias beleidende Joden, die hielden allemaal de Sabbat. Dat hebben ze altijd gedaan en zijn ze ook blijven doen toen ze christen werden, dat noem ik maar even zo. Maar die Grieken, die hielden niet de Sabbat. Die hadden gewoon 7 dagen in de week de winkel open. En toch staat er nergens in het Nieuwe Testament, en nou gaan jullie 1 dag in de week rusten. Dat heeft tot het jaar, weet ik veel, 300 zoveel geduurd, dat er een keizer Constantijn was die dacht van, nou gaan we de zondag tot rustdag maken in plaats van de Sabbat. Er was ook jodenhaat zat erachter. En ik vind het een voorrecht dat we een dag apart kunnen zetten, maar die eerste 300 jaar hebben christenen, heidenchristenen, dat niet gedaan. Voor het werk. S'morgens vroeg, denk ik. Ja, nee, maar dat klopt. Het was wel de dag van de opstanding, werd wel de dag van de gemeente, zeg maar. Maar ik denk dat heel veel mensen geen andere keuze hadden dan aan het werk gaan, hoor. Maar dat geeft niet. Wij hebben dat enorme voorrecht dat we die dag apart mogen zetten. Niet als wet. Maar stel dat die 24-uurseconomie nou helemaal doordraait, hè, wat ik niet hoop. Dan word ik net te gek. Maar stel dat dat gebeurt. En daar moet je als christen na gaan denken van, oké. Hoe moeten wij nou invulling geven aan dat patroon wat in de schepping is gelegd? Moet ik op maandag en dan die week op dinsdag? En dan, ik weet het niet. Ik zit maar wat. De zondag is geen wet volgens mij. Dus het is een voorrecht, een zegen. Maar ik hoop dat we hem ook houden, hoor. Maakt het wel een stuk makkelijker. Ja, nou ja, we wonen nog heel wat christenen in Nederland. Dus ik denk nog niet dat het zo 1, 2, 3... Maar het kan gebeuren. In Rusland hebben ze geëxperimenteerd, hè, met een 10-daagse werkweek. Een tijdje terug. En dan 4 dagen rust. Mensen werden allemaal overspannen. Dat is echt waar. Dus ik denk dat het ook zo... We zijn geschapen, zeg maar, voor dit ritme. Dat geloof ik stellig. Ja. Denk het wel. Ja, dat denk ik wel. Precies. Ja. Ze moeten niet beter willen weten, zeg maar. Hè? Nee, zo is het. Goed. Nog vragen, opmerkingen? Niet meer. Hoe maken we er een einde aan? Moet ik dat doen, Wessel? Of? Ik wil. Ja. Goed. Dan wil ik graag met jullie danken. Heere God, Vader in de hemel. Ja, zo mogen we u noemen, Vader. Dat hebben we gehoord net. Zo heeft de Heere Jezus dat geleerd. Zeg maar onze Vader. Vader die de onze is. Dat is mooi. En daar willen we u voor danken. We willen u danken dat u heel graag wil dat we vertrouwelijk met u omgaan, maar ook met eerbied, want u bent ook de Vader die in de hemelen zijt. En zo mogen we u kennen. U bent de Almachtige. En u hebt alles in uw hand. U hebt ook ons leven in uw hand. U hebt onze gemeenten waar we toe behoren in uw hand. En ja, u voltrekt uw plannen. U bent bezig met uw koninkrijk te laten komen. En wij mogen met u meedoen en dat is best bijzonder. En daar willen we u voor danken. Ik wil ook danken dat we vanavond samen mochten zijn. Dat we de Bijbel mochten openen met elkaar. Daarover mochten nadenken. Heer, als er dingen bij geweest zijn die gezegd zijn die u anders bedoelt, dan wil ik u ook vragen of u dat duidelijk wil maken. Want we willen gehoorzaam zijn aan u, we willen uw woord goed uitleggen en we willen vooral heel dicht bij uzelf zijn. Dank u wel dat we aan elkaar gegeven zijn, dat we als gemeenten ook aan elkaar gegeven zijn en dat we ook mogen ervaren als we met elkaar optrekken dat we broers en zussen van elkaar zijn. Heere God, geeft dat daar ook een getuigenis van uit mag gaan, dat mensen om ons heen, de wereld om ons heen, door de eenheid in Christus die er is, ja, dat ze mogen gaan zien dat de Heere Jezus door de Vader is gezonden. Heere, zo verlangen we daarna dat nog heel veel mensen hun knieën zullen buigen voor u. Dank u wel dat we samen mochten zijn. Dank u voor elkaar, voor de vrijheid die we hebben om samen te komen. Dank u voor de gelegenheid die er elke zondag is om als gemeenten samen u te zoeken. Heere, wilt u dat zegenen en wilt u het gebruiken tot opbouw en tot eer van uzelf. Dank u wel dat we u dat allemaal mogen vragen. Wilt u met ons meegaan naar huis? Bewaart u ons en beschermt u ons en stel ons tot een zegen op de plaats waar u ons hebt gesteld. Dat willen we u bidden, in Jezus' naam. Amen. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer. Kijk, tientje, ja. Helemaal goed, pak maar aan.
Oh ja, ja, dat zijn er heel veel van die stukjes in. Oh ja, wie zit bij ons in de gemeente? Uw schoonzus? Henny Fixen. Oh ja, 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 ja. Van Dirk.
Ja.
Zeg maar. Ja, oh, dat is uw schoonzus.
Ja.
Ja, oh, oké. Okay. Ja. Oh. Oh, dat heeft ze me wel eens verteld van mij waar ik kom, ja. Ja, Piet, ja. Nou, leuk. Het zijn korte stukjes, dus elke keer een stukje. Hè? Dus dat is wel prima. Oké, okay, nou, veel plezier ermee.
Oh, daar mag ik
niet. Kan nog gauw. Ja, zo is het.
Ja. Ik vergat zondag bij Land voor de Lowe te connecten. Ja,
daar ben je niet gewend, hè, van Luctor, hè? Nee. Meestal lost het wel op, hè? Hoe ligt dat ding?
Ik heb tegen met die zakken rondgelopen, maar...
Hé, hoe ligt dat ding?
Een beetje pinder, zo.
Ja, maar... Oh, er zit een rand, ja. Oh, toch wel. Ja, ja, nee, oké, okay, prima.
Maar, dit is zoals wij het doen, ja.
Prima. Ja, kan. Wel weer, maakt ook niet uit.
Ja.
Weet je, het zijn van die dingen, dat is gewoon vorm.
Ja, precies.
Bij ons, nu worden onder de collecte wel eens de mededelingen nog een keer gepiept.
Oh, dat is ook niet verkeerd. Dan kunnen mensen dat nog even
op. En dat vindt niet iedereen leuk, want dat hoort niet. In. En weet je, maar dus iedereen heeft daar weer een mening over. Dus. Ja, weet je, ja, nee, dat leidt weer af. Want we hebben net de Bijbellezing gehad. Weet je wat zulke dingen heb je dan, hè? Hier, mag dan erin.
Ja hoor, ja, oké.
Ziet, hè? Ja, dag hoor.
Ja,
dag
hoor.
Ja, maar zo zie je altijd, joh. Dat... De een zegt, ik vind het fijn dat we rustig voorbereiden op de dienst. En de ander zegt, ik vind het zo gezellig dat er gepraat wordt voor de dienst. Ja, wat mag
dat ja, doen? Ja, maar dat heeft ook echt wel een wezenlijke functie.
Praten.
Dat zie je met de koffie ook altijd. En eigenlijk, aan één kant willen we wel door, maar het is wel heel goed. Want daar doe je het ook voor.
Juist.
Dat is een stukje gemeenschap.
Ik heb het waar, die is overleden, maar die kwam van, die was katholiek, die moest ik waar op de kerk.